onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 49. Psalm 49 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 49. De versen 1, 2, 3 en 4.
Thank you. Thank you.
vanmorgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het heilig evangelie van Lucas en daarvan het 9e hoofdstuk nog vooraf de heilige wetten des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egyptland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 9. En zijn 12 discipelen samengeroepen hebbende gaf hij hun kracht en macht over al de duivelen om ziekten te genezen en zond hen heen om te prediken het koninkrijk Gods en de kranken gezond te maken. En hij zeide tot hem: neem niets mede tot de weg, nog staven, nog malen, nog brood, nog geld, nog iemand van u zal 2 rokken hebben. En in wat huis gij ook zult ingaan, blijft al daar en gaat van daar uit. En zo wie u niet zullen ontvangen uitgaande van die stad, schud het stof af van uw voeten tot een getuigenis tegen hen. En zij uitgaande doorgingen al de vlekken, verkondigende het evangelie en genezende de zieken overal. En Herodes de viervorst hoorde de al de dingen die van hem geschieden, en was twijfelmoedig, omdat van sommigen gezegd werd dat Johannes van de doden was opgestaan. En van sommigen dat Elia verschenen was, en van anderen dat een profeet van de oude was opgestaan. En Herodes zeide: Johannes heb ik onthoofd, en wie is nu deze? En van welke ik zulke dingen hoor? En hij zocht hem te zien. En de apostelen wedergekeerd zijnde verhaalde hem al wat zij gedaan hadden, en hij nam hem mede en vertrok alleen in een woeste plaats der stad genaamd Bethsaida. En de scharen dat verstaande volgden hem, en hij ontving hen en sprak tot hen van het koninkrijk Gods, en die genezing van noden hadden maakte hij gezond. En de dag begon te dalen, en de 12 tot hem komende zeiden tot hem: laat de scharen van u, opdat zij heengaande in de omliggende vlekken en in de dorpen herberg nemen mogen en de spijze vinden, want wij zijn hier in een woeste plaats. Maar hij zeide tot hen: geef gij hun te eten. En zij zeiden: wij hebben niet meer dan 5 broden en 2 vissen, tenzij dan dat wij heengaan en spijze kopen voor al dit volk. Want er waren omtrent 5000 mannen, doch hij zeide tot zijn discipelen: doet hen nederzitten, en bij zaten elk van 50. En zij deden alzo, en deden hen alle nederzitten. En hij, de 5 broden en de 2 vissen genomen hebbende, zag op naar de hemel en zegende die, en brak ze en gaf ze den discipelen, om de scharen voor te leggen. En zij aten en werden alle verzadigd, en er werd opgenomen hetgeen hun van de brokken overgeschoten was, 12 korven. En het geschiedde, als hij alleen was, biddende, dat de discipelen met hem waren, en hij vraagde hun, zeggende: wie zeggen de scharen dat ik ben? En zij antwoordden en zeiden: Johannes de Doper, en andere Elia, en andere dat enig profeet van de ouden opgestaan is. Maar hij zeide tot hen: maar gij lieden, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus antwoordende zeide: de Christus Gods. En hij gebood hun scherpelijk en beval dat zij dit niemand zouden zeggen, dat zij dit niemand zeggen zouden, zeggende: de Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden, en gedood en ten derde dagen opgewekt worden. En hij zeide tot alle: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens die de gehele wereld zou winnen en zichzelf verliezen, of schade zijn zelfs lijden? Want zo wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben, diens zal de Zoon des mensen zich schamen, wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid des Vaders en der heilige engelen. En ik zeg u waarlijk, er zijn sommigen dergenen die hier staan die de dood niet zullen smaken, totdat zij het koninkrijk Gods zullen gezien hebben. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat we mochten zijn opgekomen door geloof. Want zonder geloof kunnen we u niet behagen. Ook niet als we uit gewoonte, o Heere, dat is juist onze grote zonde, dat we uit gewoonte onder het woord zitten, of uit bijgelovigheid, maar dat het mag wezen met geloof. Of met een hart dat schreeuwt om verzoening. O Heere, daartoe hebben we de middelen waar te nemen, maar dat we van de middelen geen middelaar zouden maken, want dan zullen we bedrogen uitkomen. Dat we u mochten horen door de prediking des woords, en dat we die woorden zouden opnemen als eeuwig leven. O lieve Heere, want anders dan zal het zijn een reuken des doods ten dode. Wat zal het toch ontzaglijk zijn, als we altijd onder dat woord verkeerd hebben. Maar dat we dat verkeerd gebruikt hebben. Maar indien we het wettig mogen gebruiken, o Heere, het staat ons niet tot keuze om het te gebruiken of te verwerpen. Maar het zal wel onze eigen schuld zijn als we de Zoon des mensen verwerpen die tot ons komt in de prediking van het evangelie. Want dan zullen we met dubbele slagen geslagen worden, de weg gebeten en niet bewandeld. Maar wat een vrije genade, o Heere, wat een vrije gunst als gij uw aangezicht zal wenden naar één van ons, kon het zijn alle, dat gij nog de rijen zou doorgaan en zielen zou aanraken tot eeuwig leven. De doden die zullen immers horen de stemmen des Zoons van God. O Heere, dat we zo mochten zijn opgekomen en dat we hier zouden zitten als zulke doden, ook na ontvangen genade, als opnieuw. En gelijk een Johannes op Patmos als dood viel voor uw voeten. O Heere, want gij zijt de koning, de enige, die regeert en leeft in eeuwigheid, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Heere, mocht gij ons zodanig bedienen, uit uw woord en door uw geest, dat we als levend gemaakte schepselen uw lof zouden vertellen. Niet meer om de spijze die vergaat te strijden, maar om de spijze die blijft tot in eeuwigheid. O Heere, mocht gij daartoe ook jonge kinderen aanraken. Want als gij jonge kindertjes de handen oplegt, dan zijn ze gezegend met een eeuwige zegen. Dan zijn ze gedoopt met de Heilige Geest. Heere, we smeken u om uw lieve geest, dat die in de raderen zij mocht onze harten mocht doortrekken. Onze harten vervullen van het eeuwige goed dat nimmer meer vergaat. Ontledig ons daartoe van onszelf, van al onze gedachten en denk- en waandenkbeelden. O Heere, want we zitten er vol van al die vleeselijkheid, omdat we vleeselijk zijn verkocht onder de zonde. Maar mocht gij er eens doorbreken en uitbreken, en dat wij uw licht mochten zien door het geloof, en dat gij naar deze wereld gezonden hebt, hangende hem aan een hout, opdat een iegelijk die in hem geloven, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heere, mocht gij de weduwe en de wezige denken, overal ter wereld. En mocht gij uw volk gedenken wereldwijd, waar ze zich bevinden in onmogelijke situaties. O Heere, de duivel gaat rond als een briesende leeuw. En hij tracht de naam van Jezus te verbieden, al in de openbare gebeden en ook in de particuliere gebeden. Maar wij bidden u in uw naam, mocht gij de duivel verstrooien, mocht gij hem, want gij hebt hem toch overwonnen, Heer. Het is een overwonnen vijand, hij kan niet zonder uw toelating. En gedenk daarin de overheden die meedansen met deze vorst der duisternis. Want het Westen is in de greep van de duivel. En mocht gij, o Heere, uw koningschap tonen. En zoals gij het hebt getoond op Golgotha in uw volbrachte middelaarswerk, maar ook toen gij verheerlijk waart en vol eer en heerlijkheid ten hemel voer. O Heere, mocht de benier nog eens worden opgericht. En mocht die slaap des doods van ons worden weggenomen. Want als land en volk slapen we de slaap des doods. En alles en iedereen, kerken en wereld, reizen ten verderven. Op sommige van uw volk na, maar mocht gij die eerst verlevendigen. Opdat ze als getrouwe getuigen mochten staan, standvastig in u, o Heer Jezus. Want zonder u, Heere, ach, wat zijn we toch? Wat is toch de mens, wat is in hem te prijzen? Dat gij hem, o Heere, gunsten zoudt willen bewijzen. Maar nochtans zitten we hier als wonderen van uw langmoedigheid en taai geduld. O, mocht gij dan uw woord over ons, ja, in ons hart geven. Mocht gij uw geest op ons blazen, in ons blazen, in ons doen wonen. Opdat we door goddelijk licht geleid mochten worden. Zegen daartoe de bediening van uw woord. In de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Geliefden, deze morgen wensen wij in afhankelijkheid des Heren na te denken over de tekstwoorden van Johannes 9, de Johannes 9, de tekstwoorden, ik heb het verkeerd, Johannes 6, en de tekstwoorden vanaf vers 60. Tot en met 69, die wij u nogmaals voorlezen. Vele dan van zijn discipelen dit horende zeiden: deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? En Jezus, nu wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeiden tot hen: ergert u lieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij den Zoon des mensen zaagt opvaren waar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Maar er zijn sommigen van u lieden die niet geloven, want Jezus wist van de beginnen wie zij waren die niet geloofden, en wie hij was die hem verraden zou. En hij zeide: daarom heb ik u gezegd, dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn Vader. En van toen af gingen vele zijner discipelen terug, en wandelden niet meer met hem. En Jezus dan zeide tot de 12: wilt gij lieden ook niet weggaan? En Simon Petrus dan antwoordende hem: Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens, en wij hebben geloofd en bekend dat gij zij de Christus, de Zoon des levende Gods. Een geliefde, met name dat die laatste twee verzen, vers 68 en 69, en zijn onze tekstwoorden van overdenking, de belijdenis van Petrus die hij uitsprak op de vraag van Christus: wilt gij lieden ook niet weggaan? En geliefde, die vraag wordt niet alleen tot Petrus uitgesproken, maar tot ons allen. Want de schare had hem de rug toegekeerd, want de schare die leefde van brood en spelen. Dat was de godsdienst in die dagen. En die godsdienst is nog niet veranderd, geliefde. Maar van nature, of een mens nou godsdienstig is of werelds is, leeft van brood en spelen. Want aan de kennis van Gods wegen heeft hij geen lust en van de zonde geen last. En dan leeft hij voort op die brede weg des verderfs, om zijn lusten te botvieren. En geliefde, omdat de mens dood in zonden en misdaden is, heeft hij er geen erg in dat hij ten verderve reist. En soms ook nog tot tegen beter weten in, reist hij op de weg des verderfs. En als de Heer Jezus die prediking, die kostelijke prediking die we u de vorige keer hebben voorgelezen over het brood des levens, dat hij zichzelf preekt als het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald, dan gaat hij hun prediken wat dat brood des levens nou inhield, wat dat inhoudt. Hij zegt: dat moet je eten, dat brood des levens, en mijn bloed moet je drinken. En toen werden ze zo geërgerd, toen keerden ze hem de rug toe, staat er hier geschreven, en ze wandelden niet meer met hem. En in dat kader stelt de Heer zijn vraag, toen keert hij zich tot zijn discipelen, en toen wees hij eigenlijk met een vinger naar die scharen, naar die heengaande scharen, toen zegt hij tot zijn discipelen: wil je nou ook niet weg? Hij heeft niet gezegd: blijf nou alsjeblieft bij me. Hij heeft niet op zijn knieën gevallen en de discipelen gebeden van: je moet niet mij verlaten hoor, want dan ga je verloren. Dat heeft hij niet gedaan, hè? Nee, hij heeft de vraag gesteld: wilt gij lieden ook niet weggaan? Wil je ook niet weggaan, Petrus, Johannes, Jacobus en de anderen? Gelijk de scharen die tot hun eigen plaats keerden. En dan antwoordt Petrus: Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Maar geliefde, op die vraag, daar hebben we vorige keer dan over gehandeld, maar op die belijdenis van Petrus, dat is zo'n kostelijke belijdenis, geliefde. Want daar staat nou zoveel in. Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Ze kenden alleen Christus als hun zaligmaker. Maar Petrus was echt niet wereldvreemd, hoor. Dat die andere goden niet zou kennen. Oh nee. Want er waren wat afgoden in die tijd. Dus Petrus zegt dat niet uit een wereldvreemd beginsel. Nee, hij zegt dat hier door die waarachtige wedergeboorte. Door het geloof dat hij deze woorden uitspreekt. Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan? We hebben het overal gezocht en niet gevonden. Maar bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon. Ons het heugelijk licht aanschouwen. En op de vraag van Christus, geliefde, doet Petrus belijdenis des geloofs. Dat is nou waarachtige belijdenis des geloofs. Jonge mensen, als je door de kerk geroepen bent om belijdenis des geloofs te doen, te af te leggen, dan kan dat niet anders dan van het ware geloof. Je moet eerlijk met je handelen. Ik heb het al eens meer gezegd, belijdenis doen van de waarheid heb geen zin. Dat heb ook voor God geen zin. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Kun je zien hoe diep we gevallen zijn. Dan hoef ik niet met een vinger te wijzen, geliefde. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Als kerken zijn we van God afgeweken. En we hebben maar de vorm gehandhaafd. Belijdenis doen van de waarheid. Alsof dat enige betekenis heeft. Nee, op de vraag van Christus doet Petrus belijdenis des ware geloofs. En dan geeft Petrus door het geloof te kennen wat er in zijn hart leeft. En wat de Heere zelf in zijn hart gelegd heeft. Zelf in zijn hart geopenbaard heeft. Hij zegt, Heere, wij kunnen bij u niet meer weg. En wij willen u niet verlaten, want gij hebt de woorden des eeuwige levens. En dat eeuwige leven, dat hebben wij van u ontvangen. Tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking en tot heerlijkmaking. En op een andere plaats zegt Petrus, want we zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Want we zijn aanschouwers geweest van uw majesteit. Ja. En dat niet alleen met de ogen, met de natuurlijke ogen geliefden, maar met geestelijk verlichte ogen, met wedergeboren ogen, met ogen des geloofs. Christus is ons leven en buiten hem is alles te dood. En geliefde, daar weet al Gods volk bevindelijk van. Want als de nabijheid van dat laatste, dat buiten Christus, bedoel ik, dat buiten Christus alles de dood is, dat weet je pas als je Christus kent. Dan is buiten hem alles de dood. Om Jan zei het nog wel eens, als Christus uit mijn hart gaat verdwijnen, dan is dood en verderf het mijne. Nou, daar weet al Gods volk van. Daar weet al Gods volk van. Had je niet gedacht, hè? Had je niet gedacht. Toen je daar in die eerste liefde liep. Hè, toen net je zonde vergeven. Ja, dat moet ik ook zeggen. Want ik sprak van de week nog een jongen. Ja, hij zegt, ik heb zo in die liefde gewandeld. Ik zeg, maar zijn je zonde vergeven, jongen? Ik zeg, want er drijven wat mensen op het gevoel. Hè, wat ze dan liefde noemen. Maar aan de liefde ingestort in het hart van een kind van God. Dan gaat de vergeving der zonde aan vooraf. Dan heb God je vrijgesproken van schuld en straf. Nou, u zegt het nogal zo stellig. Ja, Gods woord is stellig. Dat is geen misschientje, daar kun je niet omheen, daar kun je niet veranderen. Daar kun je niks aan toevoegen, daar kun je niks aan afdoen. Indien dan de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn. En geliefde, dat is alles noodzakelijk, alles beslissend. Dan zou je verder voor je verdere leven bewusteloos zijn, voor mij per 60 jaar lang of 70 jaar lang. Als de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, dan zult ge waarlijk vrij zijn. Dus dat is de grondslag waarop ook Petrus deze belijdenis doet. Dat was geen opwelling, geliefde. En dat was geen gevoel. Hij werd niet gedreven door een soort gevoel. Maar hij werd gedreven door de Heilige Geest. De Heilige Geest is geen gevoel. Dat is een persoon. Dat is een goddelijke persoon. Ja, ik zeg niet dat het geloof zonder gevoel is, als het maar een geloofsgevoel is en geen gevoelsgeloof. Moet goed onthouden. Want door een gevoelsgeloof, geliefden, er gaan er duizenden mee verloren. Maar als het geloof werkzaam mag zijn, geliefden, want het geloof is door de liefde werkende, dus dat is niet zonder gevoel. De liefde is niet, een werkzame liefde is niet zonder gevoel. Als je zegt van je vrouw te houden en je geeft ze nooit een kus door de liefde, ja, dan heeft die liefde weinig betekenis. Maar hier spreekt Petrus zijn geloofsbelijdenis uit. Hè? Gij zijt, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Er is geen mogelijkheid. Alle mogelijkheden zijn afgesneden. En ze waren gewillig, ze waren geen slaven. Hè? Want kijk in Exodus, dan moet u eens lezen in Exodus 20. Hè, daar wordt die slaaf, hè, die wordt dan door die Heer. Die had dan een tijd gediend in dienst van die Heer. En dan wordt hem op een gegeven ogenblik wordt hem gevraagd of dat hij nou weg wil gaan. Want dan had hij zijn jaren vervuld. Of dat hij nou gewillig bij die Heer wilde blijven. En als die slaaf het naar zijn zin had. Als die Heer wilde blijven dienen. Dan werd dat beslecht. Er werd zijn oorlelletje tegen een deurpost gelegd. En er werd daar een priem doorheen geslagen. Kijk, gij hebt met de oren doorboord. Dat betekent dat. Dat is niet hier. Nee, dat is in je lelletje. En dan vloeide de bloed. En dat deed die slaaf vrijwillig. Dat was een teken dat hij zich vrijwillig gaf aan zijn meester. Hij zegt, Heer, ik wil u altijd dienen. Helemaal leven lang. Datzelfde zegt hier Petrus. Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij. Hoor je het? Gij. Niet ik. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En daar had Petrus kennis aan, geliefde. Want hij was vrijgesproken van schuld en straf. Daar was het mee begonnen in het leven van Petrus en de andere, de apostelen, behalve Judas. Daar was het mee begonnen, met die vrijspraak, hè, met die vergeving der zonde, met die waarachtige wedergeboorte. De Heer bevestigt dat, want hij zegt tijdens de voetenwassing: gij lieden zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Het woord der zaligheid, het woord der levendmaking, het woord van vergeving. Ziet u? Dat wordt op alle plaatsen van Gods woord. En je kunt het ook terugvinden in het leven van alle Bijbelheiligen. Want ze zeggen we tegenwoordig, hè, dat wordt ook in het RD gepropagandeerd. Hè, dat ja, iedereen beleeft het anders. Nou, vergeet het maar. Dat is niet naar het woord. Dat is een theologie van Jan Klaassen. De omstandigheden kunnen verschillen, maar niet de zaken. Absoluut niet. Je gaat allemaal door die enge poort. En als dat niet zo is, geliefde, dan bedrieg je eigenlijk voor de eeuwigheid. En Petrus en de apostelen waren allemaal door die enge poort gegaan. Als verloren zondaren. Door die poort, welk is Christus, indien gij door mij ingaat. Gij zult ingaan en uitgaan en wij bevinden. Want dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus geliefde, heel die wedergeboorteleer zonder Christuskennis, gooit het maar op de vullershoop, want dat is in het Vaticaan is dat verzonnen en door het protestantisme is dat overgenomen en uitgewerkt. Maar je komt er voor eeuwig mee om. Het is ook een nameloos, ja, het is een goddeloze leer, het is een antichristelijke leer. Door de gereformeerde gemeente geleerd, door alle afscheidingen geleerd. Overal in de afscheiding hoor je deze leer. Want dan zeggen ze nog wel, je moet Christus kennen, maar als het op de toepassing aankomt, dan wordt iedereen erbij gesmokkeld. Als je maar een glimlach op je gezicht hebt. En van begeert en van verlangen spreekt, dan word je er allemaal bij gesmokkeld. Maar dat is niet naar het woord. De Heer zegt, wil je ook niet weggaan? Ga de wereld in. Koop een tv. Koop een entertainment. Wat je wil. Maar dan komt het ware werk Gods openbaar. Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En wij hebben geloofd. Kijk, er komt nou op aan, hè, op dat geloof. Wij hebben geloofd en bekend. Kijk, Petrus was een soort woordvoerder voor alle discipelen. Haantje de voorste, ja. Maar alle discipelen, die betwisten Petrus niet in die plaats, in die positie. Petrus was vrijmoedig. Omdat hij van zoveel zonde verlost was. Was hij vrijmoedig in de genade. Ja. En wij hebben geloofd en bekend. Bekend, getuigd is dat. We hebben ervan getuigd dat gij zijt de Christus. Er is er maar één. De Zoon des levende Gods. Kijk, daar heb je het. Mijn geliefde, als hij daar een tornt aan de zoon, aan het zoonschap van Christus, dan kan je niet zalig worden. Dominee Hendricks, ja, dat is geen dominee hoor, dat is een valsaard. Die logend, die hebben een boek geschreven, geloven in God, een God die niet bestaat. En daarin logent hij de godheid van Christus. En van de week een commentaar van het RD, hoofdredactioneel commentaar. En volgens die hoofdredacteur van het RD moesten we maar voor Hendriksen bidden. Kijk, daar heb je nou die antichristelijke geest van het Reformatorisch Dagblad. Mensen die de zonde tegen de Heilige Geest bedreven hebben, daar verbiedt Gods woord. Daar kun je niet meer voor bidden. Wie opgevoed is onder een christelijke leer, onder een zuivere bediening van het woord, en die dat later gaat verloochenen, en die gaat zeggen, openlijk gaat leren dat Christus geen God is, die kan niet meer zalig worden. Dat zegt het woord. Dat leert het woord. En zegt de apostel, die zonde bedreven hebben tot de dood, daarvoor zeg ik niet dat men bidden. Want dat kan niet meer, dat helpt niet meer. Dat is je grootste godslastering. Kijk, die verloren zoon, dat heb ik u de vorige keer gezegd, die is de wereld ingegaan. Die was opgevoed onder een christelijke leer, door een godzalige vader, zo tekent de Heer Jezus die gelijkenis. Maar die heeft nooit de christelijke godsdienst verloochend. Nooit! Hij heeft midden in de zonde geleefd, maar hij heeft de godsdienst. Hij heeft nooit gezegd, nou ja, mijn vader, dat is ook maar een duivel. Heeft hij dat gezegd? Echt niet. Kijk, de fariseeën zeiden van Christus, gij hebt de duivel. Daarmee bedreven ze de zonde tegen de Heilige Geest. Want Christus had de Heilige Geest. En ze zeiden, hij hebt de duivel. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. En dat hebben ook Kuitert gedaan. En dat heb Hendriksen gedaan. En die kunnen niet meer zalig worden. Dat zeg ik niet. Dat is niet mijn oordeel. Dat is het oordeel van de waarachtige God. Dus mensen, zo word je nou bedrogen. Er zijn ook mensen die hebben me geschreven, ja, je moet er maar voor de paus bidden. Daar heb je weer zo'n figuur. Er komt geen paus in de hemel. Hè? Dat zijn allemaal antichristen. En ze hebben de leer die naar de godzaligheid is. De leer van de rechtvaardiging van de goddelozen vervloekt. Kan je nooit meer zalig worden. Je moet echt niet denken, kijk, ik heb wel eens mensen ontmoet en, ja, nou, het is toch voor iedereen, zeggen ze dan. Nou, ja. Nou, dat leert het woord het niet. Dat leert Gods woord niet. Het is een reuken des doods ten dode of een reuken des levens ten leven. En in beide wordt God verheerlijkt. Ook in degene die verloren gaan, daarin wordt God verheerlijkt. Heb je dat, je eigen, is dat wel eens naar je keel gevlogen, geliefde? Ja, dan is het dan niet ver genoeg, hoor. Het moet in je hart schieten. Die pijl moet in je hart schieten. Ik heb wel eens gezegd, een mens moet niet gewond worden, maar doorwond. Want anders dan knap je eigen toch weer op. Een mens is zo, ja, dat kan je met geen woorden omschrijven. Hoe de mens er weer opkrabbelt. Een mens kan zwaar gewond zijn. En dan bedoel ik het geestelijke. Een mens kan heel zwaar gewond zijn. Maar als een mens de kans krijgt, dan knapt hij zichzelf weer op. Strooit hij een beetje Egine Forst eroverheen. Een beetje EHBO-middelen. En dan krabbelt hij er weer bovenop. Maar geliefde, die man die barmhartige Samaritaan vond. Die man die was doorwond. Doorwond. Die pijl van die rovers, die was dwars door zijn hart gegaan. Die kwam er aan de andere kant weer uit. Dan ben je doorwond. Dan ben je niet meer te genezen. Niet meer te genezen door door EHBO-middelen. Dan moet er een wonder aan je geschieden. Zoals Agab het zei. Ik ben doorwond. Voer mij uit het leger. Ja, die man is niet zalig geworden. Maar dat is er wel een beeld van, geliefden. Ja. En daar weet al Gods volk bevindelijk van. Want als de nabijheid van Christus, geliefde. Ja, daar begint het niet mee. De wedergeboorte begint met de ontdekking. Dat is altijd zo. Of dat nou op een evangelische manier gaat of op een wettische manier, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit, want sommigen, je moet echt niet denken dat het stuk der ellende allemaal hel en verdoemenis is. Hoor. Dat moet je echt niet denken hoor. Want er is soms zoveel evangelie in, maar dat, kijk, als je daar nou je wedergeboorte van gaat maken, dat zijn strikken van de duivel. Maar ik weet wel heel zeker, als God zijn volk leidt, ook door het stuk der ellende, dat ze zuiver geleid worden. En dat ze niet eerder rust vinden dan in God. Want de Heilige Geest rust niet eerder dan in een drieëne God geliefde. Dus als je nog... Kijk, Gods volk in het stuk der ellende, als ze nog niet bekeerd zijn, die proeven geen zaligheid in het stuk der ellende. Je kan van je ellende niet leven. Een stuk der ellende brengt geen eeuwig leven. Hoeveel evangelie daarop in zit. Want de Heer zegt, ik zal ze trekken met koorden van liefde. Nou, dat is evangelie, maar dat is... Die trekkende liefde heb ik wel eens gezegd, en dat leert Gods woord, dat is nog geen ingestorte liefde. Denk er goed om. Dat jij je niet bedriegt voor de eeuwigheid. Er kan wel eens zoetheid in zitten. Ja. Maar je wordt niet als een zoete zonder zalig hoor. Je wordt als een goddeloze gerechtvaardigd. De wedergeboorte wordt in onze dagen veel te vroeg gesteld als een onbewust iets. Maar zo is het echt niet hoor. Zo is het echt niet. Ze zullen weten uit welke grote dood ze verlossen. Maar na ontvangen genade is het en blijft het ook waar. Als Christus zijn nabijheid. Vroeger zei Gods volk, het is een gaande en komende Jezus. Ja. En toch blijft hij alle de dagen met zijn volk. Maar dat is alleen door het geloof te verstaan. Maar als de Heere zich maar enigszins terugtrekt, dan is dood en verderf het mijne. Maar geliefde, nou ook de zaak aan Gods kant en door het geloof. Want het geloof ziet de dingen zoals God ze ziet. Als we dan bij het van Christus niet daarom en God mee bestaat, nochtans verlaat Christus de zijne nooit. Ook al ervaren zij dat niet zo. Want de belofte Gods in Christus Jezus staan of vallen niet met wat we voelen of wat we geloven. Nee. Die staan in Christus. In Christus zijn ze ja en amen. En Christus is na zijn belofte alle de dagen met zijn volk tot aan de volleinding der wereld geliefden. Dus Gods kinderen worden ook in de diepste diepte en in de grootste verlatenheid als door een onzichtbare hand vastgehouden. En zo ervaren ze dat toch. En zo ervaren ze dat toch. Kunnen ze niet altijd bekijken dat die hand er is, die hand van God. Want dat moet je leren van onder eeuwige armen, wat dat betekent. En heb de Heer zijn armen in Christus onder je hel doorgeschoven, geliefden. Want zalig worden, dat is wat hoor. Zalig worden, geliefden, dat is zo'n ontzaggelijk wonder. Als alle duivelen schreeuwen dat je nooit meer bekeerd kan worden. En dan dat, en als dat wonder dan toch geschiet, geliefden. Ja. Nou, de discipelen konden het van blijdschap niet geloven, niet goed geloven. Ze konden het niet goed geloven. En hoeveel keer had de Heer zich aan hun ziel geopenbaard? En toen die opgestaan was, ja, toen die gestorven was, toen zeggen ze, nou, dan gaan we maar hier zitten, doen we de deur op slot, want nou is het voor eeuwig verloren. En toen kwam die door gesloten deuren, toen zegt hij, vrede, zei jullie. En daar staat het, toen konden ze het van blijdschap niet goed geloven. Dat is nou Gods volk. En als dat nou het groene hout geschiet, wat moet dan het dorre aankomen? Dat is een vrouw. En die was daarin. Die was daarin geleid. En toen kwam dat woord en ze konden het van blijdschap nog niet geloven. En toen sprak de Heere vrede, zei jullie. Toen brak ze erin door. En zo kan het ook zijn in het leven des geloofs. Dat het wonder. Dat wonder is zo groot. Hè, dat wil ik ermee zeggen. Het wonder van zalig worden. Dat is zo ontzaggelijk groot, geliefden. Maar ik zei pas nog tegen de man van de week, wanhoop nou nooit aan Christus, jongen. Wanhoop nou nooit aan Christus. Want van Christus kan je niet te dood zijn. Niet te ongelovig, niet te zondig. Niet te bedorven. Maar weet je hoe Huntington had zich leren kennen als een maaie zak? Weet je wat het is? Dat is een lijk waaruit de maaie kruipen. Lazarus. Die had zich als Lazarus leren kennen in zijn graf. Hij was al in staat van ontbinding, maar voor Christus niet te dood. Lazarus, kom uit. De doden zullen horen de stemmen des zoons van God. De psalmist zegt, hij zal mijn ziel in de hel niet verlaten. Nee. Zo diep kan het gaan, geliefde. Dat Gods kind niet anders dan de hel gewaar wordt. Maar juist dan leren zij dat Christus de hel tot een hel geworden is. Als die zich nieuwelings aan de ziel komt te openbaren. Want dan komt hij altijd van een kant waar ik niet van verwacht. Dacht je dat Abraham verwachtte dat dat rammetje in de struiken achter zijn rug zat? Dacht je dat? Ongezien. Maar toen er bij Isaac dat mes naar beneden kwam, toen ging Christus tussen beiden aan. Toen heeft hij dat zwaard, dat goddelijke wraakzwaard, opgevangen in zijn middelaarshart. Geliefde, dat is zalig worden. En dat is geen wiskunde, dat is goddelijke eenvoud. Maar aan die goddelijke eenvoud, geliefde, hebben we geen lust meer, want dan zijn we uitgestapt in het paradijs. Het was zo eenvoudig in het paradijs, zo goddelijk. Zo schoon, zo zonder zonde. Nou is alles met zonde bevlekt. Ook de beste werken van Gods volk, allemaal verdoemelijk. Want daar heb ik maar één goed gedaan, en dat is Christus. Dus dan komen die goede werken ook niet meer in aanmerking. Want al die werken, zelfs de gebeden der heiligen, moeten gewassen worden door het bloed van Christus. En anders kunnen ze niet bestaan. Ja. Dus Gods volk is aan Christus verkleefd, voor eeuwig aan hem verbonden. Dat wordt ook in de belijdenis van Petrus openbaar. Dat hij aan Christus is verkleefd. En hij geloofde het ook van al die anderen. Wij hebben geloofd, zegt hij. Dus dat was onder hen bekend. De discipelen waren maar niet zo'n gezelschap van ja en nee mensen. Die nooit ergens iets. Die nooit zich uitlaten over een zaak. Van die altijd maar de kerk in het midden hielden. Want dat is toch godsdienst van vandaag. En dan zit je in een gezelschap te spreken. Er zijn altijd mensen die dan de mond houden. Dan zeg ik niet dat je allemaal gelijk in praten, want wees traag om te spreken. Maar een luisterend oor, maar dat bedoel ik nou niet. Ik heb het over die mensen die altijd maar hun mond kunnen houden. Die zeggen geen ja, geen nee. Maar daar moet je van uitkijken. Dat deed Petrus niet. En Petrus sprak namens alle. Dus. En dan komt Petrus. Die kan zijn mond niet meer houden. Niet omdat hij meer vuur als licht hebt. Nee, dat was hier niet het geval. Hier wordt hij gedreven door het licht. Door de geest van Christus. Ja. En dan spreekt hij het uit dat hij aan Christus is verkleefd. Voor tijd en eeuwigheid beide. Ja. Gelijk een gordel kleeft aan de lenden des mans. Alzo heb ik het ganse huis Israël en het ganse huis van Juda aan mij doen kleven, zegt de Heer, uw verlost. God wil niet meer van zijn volk af. Nee. Ook als Petrus hem dan verloochend in de zaal van Caiaphas met vloeken en eedzweer. En kijkt Christus Petrus aan, hij zegt, Petrus, ik wil nooit meer van jou vinden. Nooit meer. Ja. Dus als we zaligmakend met Christus verbonden zijn, geliefde, dan wordt die band beproefd. Beproefd. Want een waar geloof is een beproefd geloof. Dan wordt dat in de oven van de beproeving gelegd. En hier heb je zo'n beproeving. Dan zien de discipelen die scharen mensen, die duizenden mensen, het waren de 5000 mannen,
De vrouwen en de kinderen niet meegerekend, dus daar liep een schare van meer dan 10.000 mensen. Die hebben hem de rug toegekeerd, de trotse nek toegekeerd. En die hebben uitgeroepen, deze reden is hard en aan de kennis van Gods wegen hebben we geen lust. He? Die keerden terug tot Mozes. Dit doen en dat nalaten, opknapt godsdienst. De wet als regel des levens, terwijl ze die wet nog nooit met een vinger hadden aangeroerd.
Maar op de beproevende vraag van Christus geeft Petrus, die gewoonlijk als woordvoerder van de discipelen optrad, dan geeft Petrus antwoord en dat antwoord dat is geen vaag antwoord. Geen antwoord die voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Nee, het antwoord wat Petrus geeft op de vraag van Christus is klaar en helder. Gij zijt het en een ander hebben we niet. Een ander begeren we niet. We houden het bij u. Door welke weg het ook gaan zal. Wat het ons ook kosten zal. Want gij hebt de woorden des eeuwige levens. En wij hebben geloofd. We hebben geproefd en gesmaakt. Dat gij zijt de Christus. De Zoon des levende Gods. Dus geliefde Petrus wond er geen doekjes om. Kon die niet. Want het was de geest des vaders die in Petrus sprak. En Petrus en de andere apostelen behalve Judas Iscariot, die hadden geen keus meer om te gaan en te staan waar ze wilden. Naar het vlees. Dus ook geen keuze meer om Christus te verlaten. Konden ze niet. Paulus zegt dat zo mooi. Ik jaag erna of ik het ook grijpen mocht. En dan komt de grondslag, dan komt het fundament, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Dat zijn de gegrepenen des vaders. Die kunnen nooit meer van Christus af. Nooit meer. Paulus zegt het, ik ben een gevangene van Christus. Nou, en als je gevangene bent, dan ben je omtuind, toch? Nou zat Paulus niet aan de ketenen, nee. Maar hij zat wel aan het touw van vrije genade. Geen letterlijk touw. Want kijk, dat, dan wordt het weer wettisch natuurlijk. Gods volk zie je niet aan een letterlijk touw. Maar aan het touw der liefde des geloofs en des heilige geestes. Begrijp je dat? Ja. Dat maakt nou die enige troost uit, geliefde. En dat we niet meer van onszelf zijn, maar dat we van Christus zijn, met ziel en lichaam beide. Ja. Dus Petrus wint er geen doekjes om, hij spreekt zich helder en klaar uit, geliefde. En hij had geen keus meer om Christus te verlaten, omdat hij door God verkoren was tot een levend lidmaat van het huisgezin van God. En ook al de andere discipelen behalve Judas. Om zijn getuige te zijn, om te verkondigen hetgeen zij gezien en gehoord hadden, met de ogen en oren des geloofs. Ja. Dus de mogelijkheid om een andere weg te bewandelen dan de smalle weg was er niet voor de discipelen. Was er niet. Ze konden niet zelf kiezen. Nee. Want had dat Christus voor hen gedaan? Gij hebt mij niet uitverkoren, zegt hij, maar ik heb u uitverkoren. Ja. Vandaar dat Petrus belijdt, Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt ons toch zelf uitverkoren. Wij hebben geen plaats in deze gewesten en geen andere meester dan u. We zijn u gevolgd in de wedergeboorte. En dan zegt hij op een andere plaats. Wat zal ons geworden wij die u gevolgd zijn in de wedergeboorte? En dat komt Christus te bevestigen. Want kijk, Petrus die hoeft zichzelf niet te verdedigen. Zijn eigen bekering. Nee. Die getuigt wat God aan zijn ziel gedaan had. En wij kunnen en willen niet anders meer. Want gij hebt de woorden des eeuwige levens. Dat hebben wij geproefd en gesmaakt. Dat hebben we hier in ons hart, dat eeuwige leven. Dus Gods volk wordt in de tijd al in het eeuwige leven gezet. Hè? Dan worden ze dat eeuwige leven al deelachtig. Door het geloof. Hè? Door het geloof. Gij hebt de schuld, zegt Petrus met andere woorden. Gij hebt onze schuld achter uw rug geworpen. En wij zijn niet meer van onszelf, maar wij zijn uw eigendom. En wij hebben geloofd en bekend. Dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Ja, we zullen er eens van zingen. En van Psalm 143, het tiende zangvers. Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. Psalm 143, het tiende zangvers. Christus had hen geleid in de heilgeheimen van zijn getuigenis. Dan blijft het niet voorwerpelijk, geliefde, maar dan wordt het woord levend. Levend en krachtig, ook in zaligmakende zin. Hè? Dat is ook al zo in het stuk der ontdekking. Als de wet je gaat doden, als de wet je gaat verdoemen, dan wordt het woord levend en krachtig. Toen het gebod gekomen is, toen zijn de zonden weder levend geworden. Ja, dat deed de wet. Niet omdat de wet zondig is, maar omdat wij verdoemelijk vlees zijn. Maar ook in zaligmakende zin, geliefden, dan wordt het woord levend en krachtig. Paulus zegt, ik heb u niet gehoord, ook mijn leven. Dat je dat die in klein maken. Dan zeg je hier herhaalt zich, daar hopen we deze avond nog wel op in te gaan, geliefden, als de Heer het geeft. Want Gods volk, die krijgt bij de levendmaking een paspoort. Een levenspaspoort. Met de handtekening van de Heer Jezus erin. En daar hopen we dan nog wel op terug te komen. Ja. Dus ze hadden geloofd, geliefden, dat Christus de Zoon was van de levende God. Niet als een voorwerpelijke belijdenis. Hè, maar als hun persoonlijke zaligmaker. Vanuit het geloof. Persoonlijk toegepast. En wat een schone belijdenis Petrus hier mag uitspreken, geliefde. Maar daar kunnen we Petrus niet de eer van geven. Nee. Want weet je wat de Heer Jezus zegt? Nou, Petrus, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. Dan komt Christus dat zelf te bevestigen. Hè? Dan gaat hij niet het stempel zetten op Petrus zijn geloof, hè, dat hij zo'n goed gelovige was. Maar dan gaat Christus de Vader eren. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Alle die het van de Vader geleerd hebben, zegt Christus, die komen tot mij. Onwederstandelijk, onwederstandelijk. Want hij zegt ook in dit hoofdstuk, geliefde, dat niemand tot mij komen kan, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dus het is de Vader, dat is de bewegende oorzaak, dat is de oorsprong der zaligheid. Het welbehagen des Vaders, wat door de hand van Christus gelukkiglijk zal voortgaan. Dat welbehagen wordt door Christus uitgevoerd. Ja. Kijk, dan krijgen Gods kinderen een blik in die eeuwige uitverkiezing. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, Petrus. Je geloof is niet de bewegende oorzaak, maar mijn Vader die in de hemel is. En dan krijgen ze een blik in die eeuwige uitverkiezing. Dat God ze lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Ja. Dus God wist ervan in het leven van Petrus. Hè? En het wordt hem ook geopenbaard. Of dat wordt hem, daarin wordt hij bevestigd. Hè? Want je moet niet denken dat de levendmaking en de rechtvaardigmaking, dat zeg maar een onbewuste zaak is. Echt niet. Want daarin openbaart zich Christus, hè, voor een verloren zondaar, als een volkomen zaligmaker. Geen halve. Maar dan wordt hij u geschonken, hè, tot wijsheid bij God. Tot rechtvaardigheid en tot heiligmaking en tot volkomen verlossing. Dat is de rechtvaardigmaking, dat is het begin, dat is de wedergeboorte. Maar daar wordt Gods volk in bevestigd. Hè? Daar komt God weer op terug. Hè? Op die grens. En dan krijgen ze een grenscontrole. Hè? Net als ik u gezegd heb vorige keer van Naomi en Rut. Hè? Orpa die haakte af bij de grens. Komt het openbaar. Hè? En dan zegt Rut, die zegt eigenlijk hetzelfde als wat de Heer Jezus tot de discipelen zegt. Wilt gelieden ook niet meer gaan, Rut? Volg nou uw zwagerin achterna en ga terug naar je eigen land. Koop een televisie en vermaak je eigen. Nou, toen komt het hoge woord eruit, hè, Berit. Val me niet tegen, zegt ze. Houd er mee op. Waar u sterft, sterf ik. Waar u begraven wordt, word ik begraven. Want uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Zie het? Toen deed Rut geloofsbelijdenis, want dat mens was al tot bekering gekomen in Moab. Kan dat? Ja, daar weet al Gods volk ook van. Die komen allemaal uit dat vergelegen land, net als die verloren zoon. Komen allemaal uit dat vergelegen land. Rut, idem dito. Ze komen aan door goddelijk licht geleid om te melden het heil van zijn gerechtigheid. Ja. Want God zal zich overhouden een gewillig volk in de dag van zijn heerkracht. Arm en ellendig, maar ook een gewillig volk. Want ze zullen op de naam des Heeren betrouwen. Ja, dus God wist ervan in het leven van Petrus en ook in het leven van de andere apostelen. Hè, zijn genade, hè, dat zijn genade in hun leven verheerlijkt was. Want daar was God zelf de bewerker van. Daar was de Heilige Geest de bewerker van. Daar was Christus de bewerker van. Het is altijd een drie-enig God, toch, lief? Als God u in Christus heeft vrijgesproken in het oordeel van uw bestaan, dan komt de Heer er altijd weer op terug en dan zet hij er zijn stempel op. Hè? Ja, vroeger zei Gods volk, hè, dat is een bevestigd kind van God. Hè, dan ben je daarin bevestigd. Ja. En eigenlijk zijn al Gods kinderen dat, want al Gods kinderen worden bevestigd. Hij zal ze zelf bevestigen en schragen. Ziet u, daar hebt u. Dat is niet de wedergeboorte. Maar dat is de onderhouding van het geestelijke leven. Hij zal ze zelf bevestigen en schragen. En Petrus krijgt hier zijn stempel in zijn levenspaspoort. Dat hebben we de vorige keer een beetje aangestipt. Weet u nog? Die grenscontrole. Of Rut kreeg. Die kreeg een stempel in de paspoort. Ja, dan mag je de grens over. Dat is ook in de natuurlijke zaak. Als je de grens over gaat met Amerika, krijg je een stempel in je paspoort. Dat is een teken dat je op een rechte wijze dat land ben, of die grens ben overgestoken. Dat is geestelijk precies hetzelfde, mensen. De Heer Jezus, die heeft zoveel beelden gegeven. Die spreekt zoveel in beeldspraak, ook in gelijkenissen. En Gods woord. Neem het boek Hooglied maar. Dat is pure geestelijke beeldspraak. Er worden de beelden genomen uit de natuur. Van een huwelijk. Beeldspraak. Dat is niet de zaak. Dat is niet de natuurlijke huwelijk zelf. Dat is beeldspraak. Ja. Dus een levenspaspoort. Heb je al een levenspaspoort, geliefd? Heb je al een levenspaspoort? Heb je die van God gekregen? Heb Christus een handtekening erin gezet? Wat is dat, prediker? Dat is zijn woord, dat zijn zijn beloften. Hè? U kunt in het woord van God, hier ook van Genesis tot Openbaring, de handtekeningen van Christus vinden. Daar hadden de discipelen kennis aan. Hè? Gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Daar heb je zo'n handtekening van Christus. Hè? Want dat is het geschreven woord. Hè? Dat is niet meer zomaar Nee. Dat is het geschreven woord. Dan kun je zwart op wit. Hè? Een handtekening staat zwart op wit. Hier heb je de handtekeningen van Christus. Dat zijn de beloften Gods die in Christus ja en amen zijn. Kijk, al Gods ware kinderen kennen die grenscontroles. Hè? En bij een crossing van de border, als je de grens wil passeren, dan krijg je een stempel in je paspoort. Nou, Gods kinderen kunnen niet alleen hun levenspaspoort tonen, maar ook de stempels die daarin staan. Veel of weinig doet er niet toe. Als je nou een paspoort hebt, ja. Gods volk heeft niet zo heel veel stempels. Er staan hier op elke bladzijde 10 stempels. Er zijn mensen die hebben aktentassen vol met beloftes. Dat geloof ik niet. God die verstoort zijn genade niet. Nou. Soms moeten ze jaren wachten op een nieuw stempel. En hoe ouder ze worden in de natuur, des te langer duurt het. Dat heb ik wel eens verteld, van die arend. Hoe sterft nou een arend? Stel je voor dat Gods volk nou elke dag een stempel kreeg in het paspoort. Dan zouden ze niet meer door het geloof hoeven leven, want dan wordt het een soort automatisme. Nee. Nee, ze moeten door het geloof leven. Het woord wat Christus tot hun ziel gesproken heeft. En de ganse Bijbel, van Genesis 1 tot Openbaring 22, onderzoekt de schriften. Dan wordt die geloofswerkzaamheid door de Heilige Geest gaande gemaakt. Dan wordt de liefde gaande gemaakt. En daarin leren ze door het geloven. Dan kom je aan die grens en dan krijg je grenscontrole. Dan krijg je beproeving des geloofs. Ga je elke dag de grenzen? Nou, er zijn mensen die elke dag de grens overgaan. Maar dan zegt die custom op een gegeven moment, oh ja, je was er gisteren ook bij jou, ken ik ruim het door. Ja, als aan de stempels in het levenspaspoort van Gods volk, dan kun je zien hoeveel keer Gods kinderen bevestigd zijn worden in Christus en in het allerheiligste geloof. Maar geliefde, hier wordt niet het geloof gedreven als Petrus. Hè, daar hoor ik de Heer Jezus niet over spreken. En als die zegt, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Dan noemt de Heer Jezus, hij zegt, op sommige plaatsen zegt hij ook tegen zielen, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Maar hier wordt het geloof niet gedreven, geliefde. In Gods woord wordt het geloof niet gedreven. Hè. Want al die geloofsdrijvers in onze dagen, die meer nadruk leggen op het geloof dan op Christus. He? Die leren eigenlijk dat Christus niet alle macht heeft. Die leren geen almachtige Christus, die leren een almachtig geloof. Het
geloof wordt in Gods woord niet gedreven, want al die geloofsdrijvers die leren een lijdelijke Christus en een actief geloof. Dat is eigenlijk een hele valse leer, wist je dat? Want niet het geloof, maar Christus maakt de doden levend. Niet het geloof, maar God rechtvaardigt de goddeloze. Het wordt in onze dagen omgedraaid. Omdat Gods woord zo spreekt in die termen. Maar kijk, als je de Bijbel biblicistisch leest, dan krijg je een totaal andere theologie als de zin en mening van de Heilige Geest is. Dus als je dat met je ratio gaat lezen, met je verstand gaat lezen, de Bijbel, en je gaat het met je verstand, ga je dat uitleggen en opvatten, dan krijg je een totaal andere theologie als wat God bedoelt in zijn woord. Dus niet het geloof is eerst, maar Christus is eerst. Want zo is zijn naam, hè? Zo is zijn naam. En zo zijn naam is, zo is hij. Want hij zegt, ik ben de eerste, ik ben ook de laatste. En zo zijn naam is, zo is hij. Christus is ook de onderhouder van het leven der genade. Dat kun je zien aan die stempels in dat paspoort. We hopen er vanavond nog wel iets meer van te zeggen. Dus Gods volk leeft van de godsontmoetingen door woord en geest. Als je een plant geen 3 dagen water geeft, dan zie je hem verdorren. Dat gebeurt ook met Gods volk. Als ze verachten in de genade, dan verdorren ze. Dan zie je ze verdorren. Ja, er zijn veel verdorde kinderen Gods, hè, in onze dagen. En wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Maar Christus is ook de onderhouder van het leven der genade. De stempels in het levenspaspoort duiden op de godsontmoetingen in Christus door het geloof. Dus Gods volk die maar voortdurend bij die grens leeft, die zijn het levendigst. Want dan wordt het geloof beproefd, dan komt er uit. Dan komt er uit wat God erin gelegd heeft. Maar je moet er een paspoort voor hebben om stempels te ontvangen. Ja, dat klinkt heel logisch, maar het is ook logisch. Dat is natuurlijk heel logisch. Het geloof heeft wel een bepaalde logica. Het geloof zelf is niet logisch. Maar het heeft wel een bepaalde logica. Je kunt zonder paspoort geen stempels ontvangen. Dan kom je in een tatoeage terecht. Mensen zetten dan de stempels op het lichaam in onze dagen. Maar dat is niet geldig voor God. Je moet stempelen, want zonder pas, je moet een paspoort hebben om stempels te vangen, want zonder paspoort kom je de grens niet over. Een douanier interesseert het niet hoeveel stempels daar je in je paspoort hebt. Hem interesseert dat paspoort zelf. Ja, dus we moeten niet eerst een stempel verlangen, geliefde, maar eerst een paspoort, want zonder paspoort kom je niet in het koninkrijk van Christus. Daar moet je een paspoort voor hebben, een geldig paspoort. En een geldig paspoort is in geestelijk opzicht waarin staat de handtekening van Christus. Hè? Dat is zijn woord vervat in de belofte des eeuwige levens. En dat is de vrijspraak tot rechtvaardigmaking. En dan heeft de Heer u persoonlijk vrijgemaakt door woord en geest. Hè? Dat bedoelen we met de handtekening van Christus. Dan hebt u een geldig paspoort. Als u in het woord kunt aanwijzen met welke woorden de Heer u heeft vrijgesproken van schuld en straf. En met welke woorden dat bevestigd is, met welke woorden dat hernieuwd is. Hè? Want de Heer geeft hernieuwde genade. Hè? Ze werden dagelijks met manna gespijzigd, geliefden. En nou zeg ik niet, nogmaals, dat Gods volk elke dag een nieuwe belofte krijgt. Nee. Nee, vaak zijn het er maar een handje vol. Dat is geen karig beetje hoor. Maar ze worden wel diverse keren bevestigd daarin. Dan gaat de Heer datzelfde woord weer aan je hart bevestigen. En dan is het weer als nieuw. Ja. Ja. Kijk, dat is nou geestelijk. Hè? Maar zo behoort het ook te zijn. Hè? Hoewel diep verzondigd in de natuur. Dan zeg je na 30 jaar vrouw. Je bent nog diezelfde nieuwe van mij. Het wordt niet afgezaagd. Nou is dat zo verzondigd, geliefde. Vandaag in de dag
vermenigvuldigen de scheidingen schrikbarend. We hebben God verlaten. We hebben God verlaten. We zijn uit God gestapt. Maar nou zegt de Heer, nee, ik scheid nooit meer van je. Ik wil nooit meer van jou. Nooit meer. En dat is nou de kracht van de genade, geliefde. Als de Heer dat komt te bevestigen, dat hij nou nooit van zijn volk af wil. Ondanks alles. Ondanks die vloeken en eedzweren in de zaal van Caïfas. Petrus balanceerde daar op de rand van de zonde van de tijd tegen de Heilige Geest, wist je dat? Maar één ding, hij geloofde zelf niet wat hij zei. Daar heb je het. Daar worden Gods kinderen allemaal voor bewaard. Hen wat nu nooit is dat voor ons? Nu wel even dat gezegd. Ontbreking van Johannes de Doper. Toen heeft Christus zich openbaard, toen riep Johannes uit: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Ja. Christus, ja, die dwaze maagden, geliefden, die waren niet in bezit van een geldig paspoort en ze vonden de deur gesloten. Christus wist niet van hen af, hij bleek hen niet te kennen. Kijk, er zijn veel mensen die zeggen Christus te kennen en in hem te geloven, maar kent hij u ook? Daar komt het op aan. Hoor. Daar komt het op aan. En dat wordt geleerd al in de rechtvaardigmaking. Daar begint het mee hoor. Daar begint het mee. He? En dan krijgen ze God lief. Omdat hij hen in Christus eerst heeft lief gemaakt. In de openbaring van Christus aan hun hart. He? Ja. Maar daarin worden Gods kinderen ook verzegeld. Daar heb je nou die bevestiging van. He? Dan word je daarin vastgemaakt. Dan zet de Heer het stempel erop. Ja. Maar dan heb je een geldig levenspaspoort ontvangen. En met dat paspoort kun je de grens van leven en dood oversteken. En met dat levenspaspoort, dan kun je er door de doodsjordaan mee oversteken. Dus geliefde, we moeten niet in de eerste plaats om stempels verlegen zitten. Maar om een levenspaspoort. En dat paspoort, heb ik al gezegd, dat is in Gods woord te vinden. Vervat in de belofte Gods die in Christus ja en aan zijn. Dan heb je er kennis aan dat de Heer je vrijgesproken heeft van schuld en straf. En dat je in Christus het eeuwige leven hebt ontvangen. Zoals Petrus hiervan belijdenis doet. En dat was nog ver voor Pasen. Mooi denken dat toen het, met Pinksteren werden ze verzegeld door de Heilige Geest. Maar dit was nog ver voor Pasen. Maar dan is het ook al geen misschientje meer. Dat zei Petrus in zijn eerste bekering. Toen op de Pinksterdag, toen stond hij in zijn tweede bekering. Maar hier is een eerste bekering, geliefde, want dat is al eeuwig zalig. Dat is al eeuwig zalig. Want die tweede bekering, geliefde, dat geldt voornamelijk voor Gods knechten die het woord moeten prediken. Maar met een eerste bekering waarachtig in Christus ben je eeuwig zalig. Ben je eeuwig zalig. Maar als de Heer Jezus tot Petrus zegt, als gij eens bekeerd zult zijn, en dan doelt hij op die tweede bekering, zo versterkt aan uw broeders, hè, dan ben je bekwaam gemaakt door de Heilige Geest. Om het woord te prediken. Ja, Paulus zegt, wie is daartoe bekwaam? Want te zeggen Gods kinderen van zichzelf niet. Te zeggen Gods knechten van zichzelf niet. Nou ja, ik ben bekwaam. Dan moeten ze juist een onbekwaamheid zo inleven, geliefde. Want als je dan voor die preekstoel gezet wordt. En als de Heer er niet in meekomt. Nou, dat is het vreselijkste wat Gods knechten kunnen overkomen. Als ze maar een beetje tegen de muur staan te preken. En dat ze nog niet het ene woord achter de andere kunnen plaatsen. Dan is het maar ploegen op de rots. Vreselijk. Maar als de Heer nou die dierbare geest en die liefde in het hart uitgestort hebt en die maakt die werkzaam. Dan kijkt de liefde in het leven des geloofs, dat is geen hefboom die je over kunt halen. Nee. Dan blijven Gods kinderen volledig afhankelijk van de werkzaamheid des geestes. En dan, ja, in zichzelf blijven ze maar zo blind. Ja. geven zonder verstand. Zonder verstand. Maar dan is Christus je verstand geworden. Je wijsheid bij God geworden, geliefde. Verstand is een slap gevalletje. Daar kom je bedrogen mee uit. Want het verstand en vlees, dat verenigt zich. Dat staat het met elkaar eens. Maar als je van de Heer een verlicht verstand mag ontvangen. Vanuit dat wedergeboren hart, vanuit die bediening des geestes. Dan ga je de dingen wel totaal anders. Dan ga je ook het wereldgebeuren heel anders zien. Dan sta je voorheen zag. Want we zien maar in een spiegel, door een spiegel in een duistere reden. Verstand beroofd. We hebben onszelf van het verstand beroofd door onze diepe vallen adem. Een mens was een briljant wezen. God heeft de mens geschapen als een briljant wezen. In zijn beeld. Als een beelddrager Gods. Maar nou in Christus hersteld, geliefde, in die herschepping. Dan wordt de mens geen briljant. Dan is Christus, die nieuwe schepsel. Christus is briljant. En dan zeg ik het nog maar. Ja, dat is een menselijk woord. Want dat de heerlijkheid van Christus, dat is niet met mensenwoorden uit te spreken. Maar nou een vraag, is uw paspoort getekend, geliefd? De vrijmaking des zoons moet noodzakelijk gekend worden, geliefde, om in het bezit van een levenspaspoort te komen. En dan gaat het niet om een paspoort als zodanig, maar om de handtekening van Christus in dat paspoort. Dat maakt het paspoort geldig. Om zijn woord en leven en tot vergeving der zonden. Kijk, Gods woord. Hier heb je het paspoort. Maar is dat woord op toegepast? Heb Christus zijn handtekening in je paspoort gezet? Door de bediening des geestes. En als God de handtekening van Christus in uw levenspaspoort ziet staan, dan krijgt u ook grenscontroles. Zoals de discipelen hier krijgen. Wilt gelieden ook niet weggaan. Maar bij die grenscontroles, en dan krijgen ze alle een stempel in hun paspoort, behalve Judas. Dan krijgt niet alleen Petrus, wordt in zijn geloof bevestigd, want hij sprak namens alle. Hij sprak namens alle. Petrus en de andere 10 worden hier bevestigd in het allerheiligst geloof. Niet als loon op de belijdenis van Petrus, maar als bevestiging hetgeen de Vader hen geleerd en geschonken had. En dat is zo noodzakelijk, geliefde, want zonder bevestiging is er geen sprake van een waar geloof. Ik spreek wel eens mensen, als die schrijven, en dan zeggen ze, ja, dit en dat. Ik zeg maar, heeft de Heer ooit u in dat geloof bevestigd? Is die er ooit wel eens op teruggekomen? Want daar kun je het, daar komt het waar in open. Maar niet dat de rechtvaardigmaking maar een onzekere zaak is. Nee. Maar als het nooit bevestigd wordt, mag ik nog wel eens nakijken. Daar mag ik nog wel eens nakijken. Want God is ook de onderhouder van het leven. Ook van het geestelijke leven. Ja. De Heer komt altijd zijn eigen werk te bevestigen. Omdat, waarmee? Dat Hij de getrouwe is. En dat Hij getrouw zijn woord houdt en niet laat varen het werk zijner handen. Dat houdt de Heer zelf in stand. In het leven van Petrus had hij gesproken. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En dan komt de Heer er zelf op terug. Dus ik zeg niet dat Gods kinderen dagelijks in hun geloof bevestigd worden, nee. Maar als je zonder bevestiging kunt leven, dan kun je mogelijk een hoop vrucht aan de dag leggen. Maar een plant die zonder water kan, dat is geen echte plant, dat is een kunstplant. Die zijn vaak nog mooier als gewone planten. Misschien heb je er wel een. Zo'n kunstplant, prachtig. Als je hem ziet, dan zeg je, tjonge jonge. Maar als je eraan voelt, dan zeg je, dat is fake. Dat is fake, is plastic. Er horen allemaal van die plastic appeltjes op de plant. Dat lijkt heel wat natuurlijk. Het is niks aan echte appel. Er zit wel eens een steek aan. Een plekje. Daar heb je nou Gods volk. Er zit wel eens een plekje aan.
Nou, dan zijn ze blij dat ze niet naar binnen kunnen kijken. En Gods volk zegt, als hij binnen in mijn hart kon kijken, dan zou hij doodvallen van de schrik. Is zo erg. Is, ja. Zo leert Gods volk zich kennen. Petrus, het hebben we vanochtend nog aan tafel gelezen. Dat hij uitroept, Heere, gaat uit van mij, want ik ben een zondig mens. Nou, dat was geen oppervlakkige belijdenis van Petrus. Die had zich leren kennen als één stuk wangedrocht. Maar hij wist dat de Heere Jezus in zijn hart kon kijken. En omdat de Heere Jezus het wist, kon Petrus het wel belijden. Begrijp je dat? Ja. Je hebt niks te verbergen. Gods kind op zijn plek heeft niks te verbergen. Zegt die Heere, kijk er maar in. Het is één wanboel. Eén maaienzak. En zo had die arme Lazarus zich leren kennen. Hè? En de honden lekten zijn zweren. Maar had ze van binnen op. Zo had hij zich leren kennen. Helemaal verzweerd. Ja. Maar weet je wat nou verschillen? Die arme Lazarus had een levenspaspoort. Had een levenspaspoort. En die rijke man had het niet. Zie je? Dat was zo'n kunstbloem, hè? Die rijke man, dat was zo'n plastic plant. Maar Lazarus was een echte plant. Vol onder de luis. Vol onder de luis. Maar de Heer had gezegd, ik heb u lief gehad. Mijn eeuwige liefde. En uw zonde bedekt met de gerechtigheid van Christus. Daar heb je het nou. En zo reist Gods volk. Zo reist de Lazarus. Die worden gedragen. Door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Amen. Lieve heren, het is ongelooflijk wat u doet en wat u gedaan hebt voor de slechtste van de slechtste. Want gij hebt ze opgezocht, gij hebt ze gezalig gewassen en gereinigd en gij brengt ze naar huis. Breng ze thuis. Alle die gij daartoe hebt uitverkoren, in de tijd geroepen, gewassen en gereinigd. O Heere, maar dat we er hier nog op aan deze zijde van het graf van mochten getuigen. En van die beminnelijke koning, die schoonste onder al de mensenkinderen, genade, is in zijn lippen uitgestort. Heere, vervul ons met dat ware werk des geestes, om uw naam te prediken onder de heidenen. Om Jezus wil, amen. Laten we nog zingen, geliefde. En van de 145ste psalm daarvan, het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheden. En wat er verder volgt in dat derde zangvers van psalm 145. Zend uwe troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.